We gaan Gods woord met elkaar openen. Geweldig voorrecht om dat weer te mogen en te kunnen. Ter inleiding. Ik neem u vanmorgen weer een heel stuk terug mee de geschiedenis in. Rond 780 voor Christus. Het is een periode waarin het slecht gaat met Israël. En Israël heeft heel wat van die periodes gekend, dat weten we. Maar het gaat slecht. Er zijn best wel een paar lichtpuntjes op te noemen onder de regering van koning Jerobeam II. Maar verder is het, en zo staat het er letterlijk in 2 Koningen 14 vers 26, zeer bitter met hen gesteld. Israël was uitverkoren en geroepen om God onder de volkeren bekend te maken, om van hem te getuigen. Maar Israël was trots, ging zijn eigen gang en dacht het wel zonder God te kunnen. En van de verlangen om zich hiervan te bekeren en gehoor te geven aan die roeping, was eigenlijk absoluut geen sprake. Een van de profeten die in die tijd actief is, is Jona. Een persoon waar de Bijbel ons eigenlijk helemaal niet zo heel veel over zegt. Hij is de zoon van Amittai. Komstig uit Gadgever, we zullen het zo direct lezen, een plaatsje bij Nazareth, in de stam Zebulon. In datzelfde gedeelte van 2 Koningen 14, wat ik net noemde, wordt hij neergezet als een profeet die goed nieuws brengt voor Israël. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk, en wel om het feit dat Jerobeam II een zondige koning was, die kwaad deed in de ogen des Heren. Wat Jona dus opgedragen wordt, is aan die zondige koning namens God te gaan vertellen dat God de oorspronkelijke van de grenzen van het koninkrijk van Israël weer zou herstellen. Een taak waar hij denk ik niet tegenop gezien heeft, want hij bracht toch goed nieuws. Ook al zal het denk ik best wel wat verwarring bij hem teweeg gebracht hebben, want hoe kan het dat God deze zondige koning zegent? Nou, wat Jerobeam en wat Jona, echter eigenlijk allebei niet besefte, was dat God zegende omwille van zijn volk. Hij zegende hen om zo te voorkomen dat de naam van Israël, waar hij zich aan verbonden had, niet zou worden uitgewist. We gaan het zo direct allemaal tegenkomen. Een andere opdracht die Jona van God kreeg, en waar de meesten van ons hem denk ik veel beter van kennen, heeft alles te maken met Nineveh, die grote stad. Nineveh was ten tijde van Jona een dichtbevolkte wereldstad, die niet alleen van betekenis was voor de vele handel die er bedreven werd, maar ook omdat er een heiligdom stond dat gewijd was aan de godin Nina, ofwel Ishtar. En daarnaast vertelt de geschiedenis ons dat Nineveh ook een stad was waar een hoogmoedig en onrein volk leefde. Er was één volk was dat bekend stond om zijn wreedheid, om zijn goddeloosheid. Dan waren het de Assyriërs wel. Een machtig rijk dat nergens voor terugdeinsde. Dat geweld niet schuwde. En ook voor Israël een grote bedreiging vormde. En het werd dan ook door hen gezien als aartsvijand nummer 1. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het eerste hoofdstuk in het boek Jona. Waarin Jona door God naar Nineveh wordt gezonden. En er zijn heel wat redenen voor aan te nemen, maar ik noem twee belangrijke redenen waarom God Jona naar Nineveh zond. En de eerste is dat God zowel Israël als Jona, maar ook u en mij wil laten zien dat hij een genadig God is. En dat zijn hart uitgaat naar ieder mens. God wil in vrede met de mens leven die hij geschapen heeft. En Jona is de boodschapper van die vrede. Zijn naam betekent ook duif, vrede. En de tweede reden die ik noem is dat God Israël wil laten zien dat hun onbekeerlijkheid niet aan de kracht van zijn woord ligt. Dat woord dat werkt wel. Zelfs het goddeloze Nineveh zou zich gaan bekeren op dat woord. Ik ga met u lezen Jona 1, het hele hoofdstuk, de eerste 17 versen. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want een kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Here. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Here. Maar de Here wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn god. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw god aan. Misschien zal die god ons aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch wie dit onheil ons overkomt, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hen verteld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe lang, hoe onstuimiger. Daarop zeide hij tot hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen, naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, o Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona en wierpen hem in de zee. De woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Dat is zover Gods woord. Geweldige geschiedenis. Ik wil er met u over na gaan denken. God zetelt boven het rond de aarde. Mooie tekst, Jesaja 40 vers 22. Er is niets wat God ontgaat. Hij hoorde en hij zag het gejammer van zijn volk in Egypte. Exodus 3. Hij zag David vechten met Goliath. Hij zag David ook in de fout gaan met Bathsheba. Hij kende het lijden van Job, het verdriet van Hanna, de verwondering van Maria. En hij zag de zonde van Nineveh. En hij ziet ook wat u en ik doen. Hij is op de hoogte van onze werken, van de wegen die we bewandelen, van de gedachten die hier door ons hoofd gaan. Er is niets, werkelijk niets, dat God niet hoort, niet zendt, ziet, niet kent, niet begrijpt. Vul maar in. Niets dat voor hem verborgen is. Maar dat niet alleen. God is ook bij machten om in te grijpen. Om in dingen te voorzien. Om bij te sturen. Om problemen op te lossen. Om genezing te schenken. Om wijsheid te geven. Om invloed uit te oefenen. Noem maar op. Zelfs wanneer dat voor ons onmogelijk lijkt. Zelfs wanneer de omstandigheden daar niet toe zijn of wanneer mensen daar niet aan meewerken. Nooit ontbreekt het God aan mogelijkheden en middelen om zijn plan uit te voeren. In ons eerste vers komt dat woord van God tot Jona. En hoe dat precies gebeurd is, dat weten we niet. Heeft hij een stem uit de hemel gehoord? Heeft hij een droom gehad, een visioen gezien? Dat wordt ons niet verteld. En ik denk, eigenlijk doet dat er ook niet zo toe. In wat voor vorm dat woord van God tot ons komt. Want de opdracht die God aan Jona geeft is duidelijk. Ga naar Nineveh en predik tegen haar. God vertelt hier niet precies wat hij moet zeggen, maar wel waarom. Hun zonden waren zo groot dat de boosheid ervan was opgestegen tot voor Gods aangezicht. En wat Jona moet doen is in zijn eentje naar een mega grote stad toe gaan. Om de mensen daar te vertellen dat God niet blij met ze is. Probeert u zich maar een voorstelling te maken. U mag zelf kiezen. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Hij moet ze wijzen op hun zonde. En op het oordeel dat hen te wachten staat. En als we dat zo lezen, dan is dat voor ons een veilige opdracht. Lang geleden gebeurd, ver weg. Als ik een opdracht van Jona. Als we hem zouden kennen, zouden we zeggen van, zet hem op. Doe je best, Jona. Ik zal voor je bidden. Tot zover is het altijd nog wel makkelijk. Een ander aansporen. Ik vind het niet zo moeilijk. Totdat je gaat beseffen dat er ook voor u en voor mij een taak ligt. Dan wordt het alweer anders. We zijn als gemeente van onze Heer Jezus geroepen om de daden te verkondigen. Van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9. Ook aan ons de opdracht om God te dienen en over zijn heilsdaden te spreken. En dan niet alleen tot gelijkgezinden, maar ook aan hen die de duisternis nog lief hebben. Die nog niet gehoord hebben over dat wonderbare licht. Ook aan hen moet het evangelie gebracht worden. Aan een samenleving waarin velen onverschillig staan ten opzichte van het geloof, de kerk of God. Aan een samenleving waarin voor God steeds minder plaats is. Aan een samenleving waarin de zonde steeds brutaler wordt geëtaleerd. Je moet al uitkijken als je de tv zo aanzet. Of in een bushokje kijkt. Aan een samenleving waarin steeds meer kinderen leven in gebroken gezinnen. Waarin het als normaal beschouwd wordt om allerlei wisselende seksuele contacten te hebben. Aan een samenleving waarin ongeboren kinderen worden gedood. En ouderen een pilletje wordt aangeboden. Waarin jonge vrouwen en ook ouderen 's avonds de straat niet meer opdurven. Dat is ons Nineveh. De plek waar we met woord en daad mensen op God mogen, of misschien moet ik wel zeggen, moeten wijzen. Om ze te waarschuwen. Om ze te vertellen hoe ze gered kunnen worden. Om ze bekend te maken met het evangelie. Zodat ze gewoon ontdekken wie de Heer Jezus is. Gaan ontdekken dat Hij het Lam van God is dat de zonde de wereld heeft gedragen. Ik denk dat we het allemaal wel weten tot zover. Maar de vraag is natuurlijk, wat doen we? Wat Jona doet, dat wordt al snel duidelijk. Hij staat wel op. Maar weigert te doen wat God van hem vraagt. En in plaats van naar Nineveh te gaan, dat in het oosten lag, ik weet niet of ik goed wijs, ging Jona de andere kant op, naar Tarsis, een Venetische kolonie in Zuidwest-Spanje. Precies de andere kant op. Hij wil zo ver mogelijk weg van het aangezicht van God. Een uitdrukking die we twee keer in vers 3 en in vers 10 tegenkomen. En die mij tenminste deed denken aan een ander bekend persoon in de Bijbel, Kain. Ook hij liet zich niets door God gezeggen. En koos voor wat hij zelf belangrijk vond. Kenmerken die we hier ook bij Jona zien. Jona is ongehoorzaam en opstandig. Net als het volk Israël. Hij wil niet buigen voor God. En onttrekt zich aan het plan dat God met hem heeft. Vers 3 vertelt ons hoe hij afdaalde naar Jaffa, het huidige Jaffa bij Tel Aviv, schitterende plek. En daar een schip vindt dat naar Tarsis ging. En als je het leest, dan lijkt er eigenlijk iets zoveel aan de hand. Dan lijkt het zelfs wel of er in voorzien wordt en dat alles vlekkeloos verloopt. Maar niets is minder waar. Jona vond een schip, ja. Wat zeg ik? Een uitvlucht om zijn profetische roeping uit de weg te gaan. Zoals wij ook vaak wel een smoes kunnen bedenken als we iets niet zien zitten of iets niet willen. Misschien zelfs wel zonder er erg in te hebben. Want arglistig en ongeneeslijk is ons natuurlijke hart, zegt Jeremia. Vluchten voor God, dat lijkt eigenlijk gemakkelijk. Er is altijd wel een schip te vinden waar je in af kunt dalen, wat je wegbrengt. Hoevele vluchten er niet weg in een werk, in een hobby, in een sport of erger nog aan de drank of aan de drugs. Beetje gokken, beetje aan het lachgas, om maar niet de realiteit van het leven onder ogen te hoeven zien. Om maar niet te hoeven nadenken over een God in de hemel aan wie je verantwoording dient af te leggen. Om er niet gestoord te worden in hun eigen kijk op de dingen. En maar niets te hoeven missen van dat wat we zelf zo belangrijk vinden. Het lijkt zo gemakkelijk om te vluchten. Maar weglopen van God kan je uiteindelijk alles kosten. Zelfs je leven. Wat ik me afgevraagd heb hier is, Jona zal toch niet echt gedacht hebben dat hij God zo van zich af zou kunnen schudden. Was hij geestelijk verblind geraakt door zijn verkeerde houding? Ook dat kan. We zijn in staat om dat lampje wat God in ons geplaatst heeft, de Heilige Geest, om dat uit te doven. 1 Thessalonicenzen 5. Maar weet u wat ik zo mooi vind? Je kunt, net als Jona, je misschien wel een tijdje verborgen houden van God. Maar God weet je altijd weer te vinden. Je kunt opstijgen naar de hemel of gaan wonen aan het uiterste de zee. Maar God is er. Zelfs de duisternis kan je niet van God verbergen. Psalm 139. Uiteindelijk kan niemand vluchten voor God. Je kunt niet echt weg zijn van zijn aangezicht. Jona vlucht. Maar God komt hem achterop, om het maar zo te zeggen. Niet om het hem eens even betaald te zetten. Maar om hem te corrigeren. Om hem klein te maken. Om hem daar te brengen waar God hem hebben wil. En het tegelijk ook zijn liefde te betonen. En mee te nemen in zijn plan. En ik denk dat is zo mooi. Als je eenmaal een kind van God bent, dan kom je nooit meer van hem af. En dat is maar goed ook. Net als Jona hebben we de mogelijkheid om te kiezen. Als God ons iets vraagt, dan kunnen we twee dingen doen. God geeft ons de ruimte. Hij legt ons niets op. Jona kiest en daalde af. Het staat er 3 keer, letterlijk en figuurlijk. Allereerst naar Javo. Daarna in het schip. En daarna in het ruim van het schip. En hij zou nog verder afdalen. Dat zien we in hoofdstuk 2, vers 6. Wegzinken tot de grondvesten der bergen. Weg bij God. Weg van de beste plek die je als mens kunt wensen. Onvoorstelbaar, denk je dan. Hij weet wat God wil, maar kiest er toch voor. Omdat het contact met God hem confronteert met iets binnenin hem. Maar laten we maar voorzichtig zijn. Wat we over hem zeggen, hoe we over hem denken, want ik denk dat we ze af en toe best wel op Jona lijken. Zijn we altijd gehoorzaam aan God? Zijn we altijd bereid te gaan naar de plaats die Hij ons wijst? Jona's verkeerde keuzes brachten hemzelf, maar ook anderen in de problemen. We zullen dat zo zien. En zo is het nog steeds. Denk aan die automobilist die de rood licht rijdt, fietsen schept. En zo een heel gezin diep ongelukkig maakt, of een hele familie misschien wel. Denk aan die dictator die met zijn beleid een grote vluchtelingenstroom op gang brengt. Denk aan onze hebzucht in het Westen, die miljoenen mensen elders in armoede brengt. Denk aan dat ene kerklid dat geld ontvreemdt en de schande brengt over de hele gemeenschap. Wat kan er door de ongehoorzaamheid van één mens een schade worden toegebracht aan God en medemensen? En je vraagt je hier dan ook af, hoe kan het toch dat Jona zijn opdracht wilde ontvluchten? Dat hij verzaakt als profeet. Het was niet zo dat hij onverschillig was. Daar hadden we wel iets gelezen, denk ik, in de trant van dat het hem allemaal niet uitmaakte, niet interesseerde of zo, maar dat staat er niet. Ook niet dat hij niet in beweging te krijgen was. Anders was hij wel gewoon thuisgebleven. Jona stond wel op. En hij had toch ook in zijn eigen land en onder zijn eigen volk geprofiteerd. Daarnaast mogen we toch ook vaststellen dat hij een godvrezend man was. Vers 9. En ook in het volgende hoofdstuk, als je dat leest, hoe hij daar al biddend in die vis zit. Ja, godvrezend man. Maar waarom gehoorzaamde hij dan niet? Ik noem een drietal dingen op. De eerste is, de Israëlieten wilden niet zoveel hebben. Die hadden niet zoveel met volken en zeer zeker niet met de Assyriërs, die zo, zoals ik al zei, geen erg goede reputatie hadden. De afkeer die Jona voor dit volk had, was begrijpelijk. Na al dat leed dat ze ook andere volkeren hadden aangedaan. Wat voelen u en ik voor IS-strijders? Voor de leider van Noord-Korea? Of voor die mensen die met een strafblad van hier de Tokio in de gevangenis zitten? Wat voelen wij daarvoor? Daarnaast zou het Jona heel veel tijd, geld en moeite gekost hebben om naar Nineveh te gaan. Een reis van 900 kilometer. In die tijd een hele onderneming. Waarna hem ook nog eens de opdracht wachtte om daar 40 dagen lang te prediken. Terwijl het dan levensgevaarlijk was. Weet u hoe ze dan met krijgsgevangenen omgingen? Wat ze met vrouwen en jonge meisjes deden. Met koningen die ze te pakken kregen. Ik zal u de details maar besparen. Het diepste motief echter waarom Jona niet naar Nineveh wilde, dat lezen we pas in hoofdstuk 4, vers 2. Jona kende God. Hij wist dat deze genadig, barmhartig en geduldig was en rijk aan goede tierenheid. En ook nog eens berouwhebbend over het kwaad. Jona was bang dat God zijn prediking ging gebruiken om de Ninevieten op hun knieën te krijgen en tot bekering te brengen. Het vooruitzicht dat God Nineveh genadig zou zijn, deed Jona ineen krimpen. Prima, dat God zijn barmhartigheid wilde tonen. En Jona die kon zo 10 steden opnoemen, maar niet Nineveh. Dat gunde hij ze daar niet. Dat ging voor 100% in tegen zijn rechtvaardigheidsgevoel. Het liefst zou Jona deze stad op zijn eigen manier aanpakken. Zelf voor God spelen. Jona wilde niet het risico lopen door God gebruikt te worden, zodat de Ninevieten gespaard zouden blijven. En hij op zijn beurt bij thuiskomst boos ontvangen zou worden door mensen die zouden zeggen van, dat komt helemaal niet uit, die profetie van je. Of die anderen, de andere mensen die er net zoals hij over dachten. En toen ik erover nadacht, ik denk, ja, het zou ook net zoiets zijn als hier in Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gaan verkondigen dat je toch nog veel Duitsers had weten te redden. Dan zou je toch verschut staan? Dan zou je toch voor gek verklaard worden? Dan zou je toch je gezicht verliezen? Wat we zien is dat Jona zich niet kan vinden met dat wat in het hart van God is. Het roept ontzettend veel irritatie bij hem op. En dat is dan ook de reden dat hij als het ware zijn ontslagbriefje inlevert. En niet ingaat op de opdracht die God hem geeft. Jona zou Nineveh best wel het oordeel willen aanzeggen. Maar dan moest het ook uitgevoerd worden. Jona verzet zich. Niet alleen tegen de opdracht die God voor hem heeft, maar ook tegen de genade die God anderen aanbiedt. Nineveh verdiende het in zijn ogen gewoon niet om gered te worden. Maar wie verdient het dan wel? Jona? Volk Israël? Wij hier in Nederland, anno 2021? U en ik? En waarom dan wel? Er is niemand rechtvaardig, zegt de Bijbel. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Niemand die goed doet. Niemand. Zelfs niet één. Niemand verdient de genade van God. Na het maar van Jona in vers 3 volgt het maar van God. Dat ons erbij bepaalt dat hij de controle houdt. Hij is het die door middel van een hevige wind een zware storm op zee laat ontstaan. En ons zo laat zien de touwtjes altijd in handen te hebben. Het is niet zomaar wat natuurgeweld, zoals de meteorologen dat vandaag de dag zouden zeggen. Het is de hand van God die Jona zo onder druk zet. Met de bedoeling dat hij zich gewonnen moet geven en gaat doen wat God van hem vraagt. Want er zag het nog niet naar uit. De storm is zo hevig dat het schip dreigt te breken. De zeelieden bevreesden hun eigen goden aanroepen en hielden de lading overboord gooien om kost wat het kost het vege lijf te redden. Zeelieden gingen ervan uit dat tegenslag in wat voor vorm dan ook altijd ergens door werd veroorzaakt. Men zag een verband tussen het kwaad dat hun overkwam en het kwaad dat wij als mensen doen. En hoewel je dat zeer zeker niet zomaar altijd kunt zeggen, denk ik wel dat wij naar de andere kant zijn overgeslagen tegenwoordig. En helemaal geen verband meer zien of willen zien tussen lijden en een mogelijke oorzaak. En ik denk dat het goed is om net als David in Psalm 139 het maar aan God voor te leggen wanneer we door iets getroffen worden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ik denk niet dat Jona het hier gebeden heeft. Wat opvalt is dat er helemaal niets van de storm lijkt mee te maken. Terwijl iedereen in rep en roer is, ligt hij te snurken onderin het ruim. Hij sliep zeer diep, zegt het Hebreeuws, zonder in te gaan op het hoe en waarom daarvan. Misschien was hij wel gewoon helemaal uitgeput van zijn gevlucht. Voor hem natuurlijk heerlijk, want zo hoorde hij dat stemmetje in zijn geweten ook niet. Maar wat we zien is dat God altijd bij machten is om ons te bereiken. Jona die ligt daar dan wel lekker te snurken. Maar er is wel even iemand die hem uit de slaap haalt. Die hem ter verantwoording roept. De kapitein die schudt hem wakker. En die zegt tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Wat we hier zien, is dat een heiden, een profeet van de Heer wakker schudt. Om hem erop te wijzen dat hij God moet gaan aanroepen. Is dat beschamend of niet? Het is toch een beetje alsof iemand tegen u en mij zou zeggen, had jij niet iets voor ons kunnen betekenen hier als gelovigen? Had jij ons vanuit je relatie met God niet een hart onder de riem kunnen steken? Ons kunnen bemoedigen? Ons de weg kunnen wijzen? Voor ons kunnen bidden? Een vraag die we onszelf en als gemeente altijd moeten voorhouden is, zijn we wakker voor God? Kan hij ons inschakelen en gebruiken om te zegen voor anderen te zijn wanneer hij dat wil? Komt niet uit, hier nu niet. Ik denk dat dit het moment was geweest dat Jona op zijn knieën had moeten vallen. En God zijn zonde had moeten belijden, maar hij zwijgt. Hoe ver moet het vaak komen voordat ons buigen voor God en erkennen verkeerd bezig te zijn? De kapitein neemt Jona mee aan dek. probeer er een voorstelling van te maken. En het is nog steeds grote paniek daar. De storm woedt voort en de zeelieden zijn druk in de weer. Er is nog steeds iets wat hun bezighoudt. Ze willen weten wie de schuldige is. Van het onheil dat hun treft. Ze dobbelen erom. En het lot valt op Jona. En die heeft wat uit te leggen. 5 vragen worden er op hem afgevuurd. Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Met andere woorden, wie is de schuldige? Wat is je werk? Je missie? Waarom doe je dit? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? Het antwoord van Jona is: ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Woorden waarmee je aangeeft een Israëliet te zijn. Eerbied en ontzag voor God te hebben. Maar hij zegt er ook mee dat zijn God eigenlijk overal aanwezig is en actief is. Niet beperkt tot een land of een gebied zoals de zeelieden dat kenden van hun goden. Op zich een prachtig getuigenis. Maar wel een met wat nare kanttekeningen. Want Jona's antwoord is niet volledig. En Jona doet ook niet wat hij beleidt. Hoe hebt u dit kunnen doen, is het antwoord. De mannen beseffen dat Jona de schuldige is. Ze wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Dat had hij verteld, vers 10. En ze snappen er dan ook helemaal niets meer van. Je zit ons te vertellen dat je eerbied en ontzag voor God hebt. En dat hij overal is. En nu ben jij voor hem op de vlucht. Dat klopt toch niet? Dat is toch in strijd met elkaar? Beseffen wij dat onze getuigenis moet overeenkomen met wat we doen? Het is niet zo moeilijk om te zeggen: ik ben een christen, ik ben een kind van God. Maar handelen we daar ook naar? De zeelieden komen steeds meer onder de indruk van die God van Jona, die schijnbaar overal zijn macht kan uitoefenen en geen beperkingen heeft. Dat kenden ze niet. Wat moeten we doen, zeggen ze, zodat de zee ons met rust laat? Jona geeft een antwoord, maar dat antwoord maakt hem niet direct enthousiast. Heel duidelijk hebben ze ontzag voor het leven. Maar uiteindelijk, wanneer hun eigen inspanningen opnieuw niet blijken te helpen, dan moeten ze wel. Dan schiet er een beetje. Dat is heel opmerkelijk, waarin ze God aanspreken met de godsnaam Yahweh en aangeven bang te zijn om onschuldig bloed te vergieten, wordt Jona opgepakt en overboord geworpen. Waarna de woedende zee tot bedaren komt. En wat moet vooral dit laatste een geweldige indruk op hen gemaakt hebben. Ze hadden met z'n allen gebeden tot alle goden die ze kenden en niets had geholpen. Maar nu ze gedaan hadden wat Yahweh, de God van Jona, gevraagd had, werd het ineens stil. Ze zullen net zo verbaasd zijn geweest als de discipelen die eeuwen later met Jezus aan boord in de storm op het meer belanden en hevig in paniek raakten. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Verwondering. Dat is wat je ieder mens gunt, verwonderen. Dat men zich gaat verwonderen over de grootheid en almacht van God. Het laatste wat ons nog over de zeelieden verteld wordt is dat het ontzag voor God nog verder toeneemt bij hen. Ze werden bevreesd, zeer bevreesd voor de Heere, brachten hem een offer en legden gelofte af. Ze laten met alles wat hen op dat moment ter beschikking staat zien en weten dat het hun menens is. God wordt geëerd, gedankt, gediend. En dan kijk eens naar het contrast met Jona. Die zich weigerde te bekeren. Die met zijn lippen wel beleed dat hij God kende. Maar weigerde om die God te gehoorzamen. Die liever zelf dood wilde dan gebruikt te worden om een complete stad met mensen te redden. Hoe is het mogelijk, denk je dan? Het einde lijkt dan de trotse en harteloze Jona in zicht. Maar dat is niet wat God wil. Want God had de storm niet gestuurd om Jona te plagen, om Jona dood te willen. Nee. God deed het om Nineveh te redden. En dat plan, dat had hij niet losgelaten. In hoofdstuk 3, vers 2 geeft hij Jona opnieuw die opdracht. En ik denk, ondanks Jona, ondanks u, mij, komt God tot zijn doel. Wat is dat geweldig mooi. Ik ga een beetje naar een einde toe. De geschiedenis van Jona is en blijft indrukwekkend. En het bevat ook lessen voor zowel Israël, de gemeente van de Heer Jezus Christus, als de wereld. Er wordt ons een spiegel in voorgehouden. Ben ik bereid te doen wat God van mij vraagt? Ben ik bereid om naar Nineveh te gaan en anderen over Gods genade te vertellen? Of heb ik dan een hele lijst met maar? Zou ik, stel dat God mij die mogelijkheid geeft, zou ik dan bereid zijn om de Ninevieten te redden? Wat zou ik doen? Boven alles laat God zien vrede te willen met de mensen die hij geschapen heeft. En door te gaan met het plan wat hij heeft. Zijn grote verlangen is dat alle mensen tot de erkentenis de waarheid komen. En dat heeft God boven alles laten zien. Door zijn zoon naar deze wereld te zenden. In Mattheüs 12, vers 40 lezen we hoe Christus als teken voor Israël 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde is geweest. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis was. Hij is gestorven voor onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat geldt voor Jona, dat geldt voor Israël. Dat geldt voor Nineveh, dat geldt voor u en mij. Dat geldt voor de gehele wereld. Israël was door God geroepen om de naam van God bekend te maken. Ik heb het u verteld vanmorgen. En tot zegen te zijn voor alle volkeren. Maar heeft daar, en dat zien we in de houding van Jona terug, gigantisch in gefaald. Ze hebben zich verzet tegen de opdracht en genade van God. Ze waren trots en ze gingen hun eigen weg. Door hun houding is het heil tot de volkeren gekomen. Romeinen 11. En is Israël tijdelijk door God buitenspel gezet. Het is net als Jona in de zee geworpen. De volkerenzee. Het bijzondere is natuurlijk dat beide, zowel Jona als Israël, niet omkomen. Maar bewaard worden. En een nieuwe kans krijgen van God. Jona wordt teruggegeven door de zee. U leest het vanmiddag nog maar eens rustig. Hoofdstuk 2. De vis spuwt hem weer aan land. Hij krijgt een nieuwe kans om te gaan doen wat God van hem gevraagd heeft. En zo is het ook met Israël. Die zich op dit moment nog steeds in de storm op zee bevindt en van alle kanten belaagd wordt. Ook zij zullen die kans krijgen. Zich bekeren en uitgaan in deze wereld om te getuigen van hem door wie ze geroepen waren. Inwoners van Nineveh staan symbool voor de volkeren die straks door de prediking van de 144.000 uit alle 12 stammen van Israël bereikt zullen worden. Prachtig! Aan God het eerste en het laatste woord. Hij is de Alfa en de Omega. Een gegeven, denk ik, waar we ontzettend blij en dankbaar voor mogen zijn. Maar als er één is, en die is er, hebben we dus ontdekt, die rechtvaardig is, die alles overziet en over al onze beperktheden en onmogelijkheden heen kijkt, dan is Hij het wel. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, van wie wij in volle vrijmoedigheid mogen getuigen in ons eigen Nineveh. Gods weg is de beste. Gods weg blijft de beste. En zijn naam zij dan ook geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid.